Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe liefelijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen, God, zijn mijn huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegend heen, om scheren voor of in te train. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Het is uit Psalm 84 en daarvan het eerste vers.
En uw gerechtigheid over de oprechte
en van hart. De voet der godvaardigen komen niet over mij, en de hand der goddelozen doet mij niet omzwerven. Al daar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen, ze zijn nedergestoten en kunnen niet weder opstaan tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u tezamen het aanzit des Heeren. De Heere gebracht ons aan de avondstond van deze werkdag der week nog samen in het huis des gebeds. Na alle beslommeringen en bekommeringen van de dag, want elke dag die heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Gedenk ons in deze uren naar het welbehagen tot uw volk. Dat het zijn mocht door de bewerking van uw goddelijke en eeuwige geest, hoe branden mijn genegend heen om scheren voor of in te treden. De plaatsen die God Israël heeft goed, de plaatsen waar God met zijn geest werkt, waar hij zich verbonden heeft aan zijn ordonantieën, en tot aan het einde van de wereld die ordonantieën zult zegenen, tot de bekering van zondaren, tot de wegneming van alles wat buiten Christus is, en in het verlenen van die genade die noodzakelijk is om straks in vrede en in gerechtigheid God te mogen ontmoeten. Wil uw getuigenis in deze uren nog genadiglijk openen. Ge weet hoe arm en hoe leeg dat we zijn. Dat we zelf geen sleutel hebben om de deur open te doen. En die deur die is gegrendeld vanwege onze zonde van alle kanten. Maar nu heb je toch zelf beloofd dat je een persoon zult zenden die de koperen deuren, de ijzeren grendelen aan stukken zal breken. Die gezegende des vaders bij wie hulp besteld is en die machtig is om te verlossen. Och, soms dan zouden zij, zou het wel waar wezen. Zou het wel waar wezen. Maar ge mocht het dus geven in deze uren dat het persoonlijk voor ons nog waar mag worden. Want dat is de zaak waar het over gaat en waar het op aankomt. En in bijzonder aan de avond en aan het einde van ons leven. Het leven dat ligt voor velen die hier zitten achter ons. En de dood die staat voor de deur. En dan de een en dan de ander, De mens die gaat naar zijn eeuwig huis. Het mocht u behagen, aanbiddelijke wezen, dat u zelf met ons nog moet bemoeien, met ons arm geslacht, als reizende naar de eeuwigheid, waar we van nature nergens geen besef meer van omdragen, omdat de mens dood ligt in zonden en in misdaden. Maar die doden, die mochten nog eens horen de stemmen des Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Gedenk aan alle vergaderingen van uw volk. Gedenk aan allen die in uw wijngaard daar beiden. En wil ook ons nog sterk in de avond, om nog een enkel woord tot stichting te mogen spreken, dat het nog zij mocht tot de Heere Gods, dat het nog was tot een opwekking en een verkwikking van dat volk dat zo vaak moet betuigen met David, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Maar ge mocht nog wonderen willen doen, opdat de uitgangen van deze uren, dat het nog juichen mocht tot roem van uw genade. De zieken en de kranken bevelen van uw troon. Degene die thuis mochten komen gisteren en vandaag, wil ze genade schenken om u te herkennen en om het de weldaden in te eindigen. En dat het nog vrucht voor de zielen mag afwerpen. Gedenk ook die oude weduwe in de zwakheid, in de pijn, die daar nog neerligt, zo machteloos en krachtloos. We bevelen ook haar aan uw troon. Wil de wegen nog heiligen voor de hart. Zie een gunst van boven er nog op neer uit loutere genade. Ook een oude weduwe die verzwakt en wellicht dat het einde niet verder meer weg is. De mens die gaat naar zijn eeuwig huis. En als we jong zijn, is de tijd om God te zoeken. Niet dat we zelf kunnen. Oh nee, zal van onszelf nooit gebeuren. Maar dat God ons opzoekt. En dan gaan we vanzelf naar God zoeken. En dan kunnen we geen rust meer vinden, totdat we rust in God gevonden hebben. Gedenk alle weduwen en wezen en weduwenaars. Gedenk land en volk en overheden. In al de lenden waar alles op zet is. En de hele natie in beweging en beroering. Maar geen mens die over de zonde klaagt. Het is allemaal omdat we hem gekort moeten worden. En alles in armoe straks zal gaan verzinken. Maar om er zonder God te bukken. En om het met God eens eens te worden. Heere, gedenk dan nog aan uw erfdeel. Aan dat overblijfsel. Naar de verkiezing der genade. En wil al de noden in de gezinnen. En in de families. En dat is maar dag voor dag vermeerderd dat. Dat je het dus vervullen mocht en er nog eens aan denken mocht. En nog eens uitdrijven naar uw troon. En ons samen voor en toe bereiden om u te ontmoeten. En dat lijden leren kennen over ons in verlustigen, waarover we in de avond nog een enkel woord open te zeggen, doe boven bidden en verwachten, aan ellendigen dan nog wel, om het bloed des eeuwigen testaments, om Jezus willen, amen. We zingen nu uit Psalm 21. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Hij heeft, o God, van u beheerd, het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend dopper Heer. Wat glans, wat majesteit, hebt gij dien vorst bereid. Het vierde en het vijfde van Psalm 21. Duidelijk dat de weg niet is bij een mens, nog bij een man, dat hij zijn hangen zou richten. De wereld is vanwege onze zonde vervloekt. En de Heer heeft gezegd, het zal u voortbrengen doornen en distel. En elk mens van nature, er is onderscheid, Er is een Samuel geweest. Er is een David geweest. Er is een Obadja geweest. En er is een Timotheus geweest. Die zijn op een andere wijze de wereld ingegaan als dat een mens van nature doet. Maar nu over het algemeen, dan gaat een mens het leven in met hoge verwachtingen. Als ik toch eens van die school af ben, als ik toch eens een betrekking gevonden heb, als ik toch eens getrouwd ben, als dit en als dat toch eens zou gebeuren. En dat is het gehele leven van de mens, is zomaar vol van ideaal. En als een kaartenhuis geliefden, dan valt alles in elkander. Het is een lege wereld. En ongelukkig, als zijn hart ook leeg is, en zijn leven leeg is, want dan zal een mens niet anders als de dood vruchten dragen. En dan zal een overal, van dag tot dag, zal de dood maar tegenkomen. En of er nu zwerft van het oosten of naar het westen, en van het noorden naar het zuiden, maar het is overal hetzelfde, en het is overal de dood. En als we nu vanavond eens niet anders te zeggen hadden, wat zou het toch een armoe wezen? Wat een armoe. Maar tot roem van Gods genade, daar is nog wat anders. En over dat andere wensen we vanavond een enkel woord tot u te spreken. Mijn tekst is in de 36e psalm. Het 10e vers, het eerste gedeelte. Psalm 36, vers 10, waar Gods woord al dus luidt, want bij u is de fontein des levens. Tot dusverre. Een fontein in eigenlijke zin, dat is een opwelling van water dat de natuur door een bijzondere persing opwaarts opwerpt naar boven. Een fontein, dat is vol water. Een fontein, dat is een plaats waar een overvloed van water te vinden is. Daar zijn op de wereld zelfs fonteinen die een genezende kracht hebben. Je leest ervan in Johannes 5, van Siloam, waar elk jaar op een zekere tijd een beweging in dat water kwam. En de eerste die in dat water kwam, die werd genezen. Dus daar zijn fonteinen die een genezende kracht hebben, maar vanzelf een verkwikkende kracht en een opwekkende kracht, dat vinden we gedurig verklaard in Gods eeuwige getuigenis. Een fontein die springt tot in het eeuwige leven. Dat wil zeggen de fontein waarvan hier gesproken wordt in onze tekst. En als hier nu staat, want bij u is de fontein des levens, dan ziet dat in zijn volle betekenis op een drieëne God. Maar in bijzonder op de tweede persoon in het goddelijke wezen, namelijk de Heere Jezus Christus. Want bij u is de fontein des levens, dat wil zeggen hier, bij de Vader is de fontein des levens. De Vader die bezit van eeuwigheid tot eeuwigheid een onverhankelijk leven. Een leven dat nooit kan sterven. Een leven dat nooit kan verdrogen. En een leven dat nooit uitgeput zal raken. We lezen in Johannes 6, 5 vers 26, gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook gegeven den Zoon het leven te hebben in zichzelf. En die tekst vanzelf in bijzonder, die ziet op de generatie. De Vader genereert zijn Zoon en de Zoon wordt gegenereerd door de Vader. En die generatie, dat is een inblijvende daad in het goddelijke wezen. Dat heeft geen begin en dat heeft ook geen einde. En wanneer ik alleen die paar woorden maar zeg, dan geeft dat ons genoeg te denken wat weinig dat we van God af weten. Daarom staat er ook in Johannes 17, en dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En wat is nu de tegenstelling in die tekst? De tegenstelling in die tekst is dit, dat elk mens die die kennis mist en die nooit tot die kennis geraken zal, die ligt in een eeuwige doodstaat. En dat betekent die doodstaat van een mens, dat is onbeschrijfelijk en dat is onbevattelijk. Voor de Heere is er niets te wonderlijk. Nee. Die God die spreekt maar en het is er, die gebiedt maar en staat er. We hebben vandaag 7 of 8 zieke en oude mensen bezocht. En dan meer en meer geliefden. Dan komen we tot de overtuiging dat wanneer een mens jong is, dan is het de tijd om God te zoeken. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. En dan staat erbij eer dat de kwade dagen komen. En daar vroeg zijn oude vrouw aan meneer Rijssen vroeger. In de 50 jaar geleden al. Ze zei tegen me, weet je wat de kwade dagen zijn? Ik zei tegen die vrouw, zeg het zelf maar eens. En toen zei die vrouw, dat zijn de lusteloze dagen. Dat zijn de kwade dagen. Ja, die president die heeft gepraat over energy deze week. Maar als een mens oud gaat worden, dan gaat hem dat allemaal missen. Dan is er dus niet zoveel energie meer. Nee. En weet je waarom, mensen? Op onze leeftijd, dan staat de mens achter het leven. Een mens die wordt zomaar weggedouwd. Hij heeft zijn tijd gehad. Werkelijk. En hij kan ook niet meer doen wat hem gedaan heeft. De lust die gaat ontbreken. Soms denk ik, zou nog eens een beetje opgepompt moeten worden. Net als een fietspomp. Om nog vooruit te komen. Maar van zichzelf, dat wordt allemaal minder. En er komen zoveel leeuwen en beren op de weg. En er zijn zoveel teleurstellingen en zoveel wederwaardigheden dat er zelfs tijden aanbreken dat de lust om te leven weggaat. Werkelijk. Dat wil niet zeggen dat ook een kind van God altijd maar sterven kan. Nee, want we hebben zowel genade nodig om te leven, als dat we genade nodig hebben om te sterven. En sterven, dat betekent dat een mens God moet ontmoeten. Dat een die grote overstap doet uit de tijd naar de eeuwigheid. En mensen die zo makkelijk over de dood denken en praten, daar moet je heus niet veel van denken. Daar moet je heus niet veel van denken. Want dat is wel een bewijs in het generaal dat ze heel niet beseffen wat de dood inhoudt. Toen Christus op graf van Lazarus kwam, en dat was Christus, zonder zonde, toen is hij ontroerd. Tot 2 keer lees je dat. Toen hij daar zag de macht en de heerschappij van de dood. En toen Christus persoonlijk met de dood in aanraking kwam, in de hof van het Gethsemane, zijn zweet was als grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. Zou de Heer het voor zijn volk niet makkelijk kunnen maken? O ja, dat kan. En dat gebeurt. Daar zijn zielen gestorven die op de doodbed gezegd hebben, is dat nou sterven? Maar dan moet je maar niet vragen wat die mensen achter de rug hebben. Wat die mensen doorleefd hebben. En wat ze afgeworsteld hebben in hun leven. Ze zouden wel boekdelen over kunnen schrijven. Maar de Heere die geeft aan sommigen van zijn volk dat ze zonder strijd thuisgehaald worden. Dat de wagens en de paarden van Farao, dat ze voor de deur komen. En dat ze erin gezet worden. En dat ze zo aan de andere kant wakker worden. En Gods aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. En verzadigd met zijn goddelijk beeld. Dat is allemaal genade. Maar waar we mee begonnen zijn. Een mens die moet beleven dat als een ouder wordt dat het niet beter wordt. Nee. En dat de lusteloosheid en de behoefteloosheid en de indrukkeloosheid, dat dat allemaal minder wordt. Het gebeurt met Gods volk en Gods knechten. Dat ze in het einde van hun leven niet meer op een plaats kunnen komen waar ze wel eens geweest zijn. En dan ligt die wetenschap er wel, wat er heeft plaats gehad. En dat de Heere onveranderlijk is en dat God getrouw is. Maar ze zouden zo graag in dat dadelijk opgewekte leven willen staan om zo de doodsjordaan in te gaan. Maar het zijn er maar enkel die daartoe verwaardigd worden. Alles wordt minder. En als een mens gaat sterven zodat hij geboren wordt, dan zijn er zoveel gevallen mensen. Dat zelfs de dood een mens niets meer doet. Je zou zeggen, kan dat? Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Dat is de doodstaat van een mens. En die doodstaat van een mens die komt in alles openbaar. Hij kan zichzelf van de ellendigste gedachten niet verlossen. Hij kan geen één vijand wegjagen. Hij kan zichzelf niet één geschikte en goede gedachte geven. Zelfs om Gods woord te lezen, daar moet er nog genade voor krijgen. Om nog lust voor te krijgen. Als je op een ochtend of middag of avond de Bijbel eens niet zou lezen, dan zou je vrouw, je man, kinders, die zou je aan gaan kijken. Dan zou ze zeggen, wat is er toch mee, vader? Want die heeft dus een leven lang die Bijbel gelezen. Wat is er nu? Ik denk dat die vrouw of die man en die kinderen die man zo lang aan zouden kijken, dat hem toch die Bijbel nog weer pakken zal. En dat hij zou zeggen, ik zal nog maar een kapiteltje lezen. In de hoop, dat er nog eens wat zou raken. Daar zei zijn vrouw, die ook al lang in de hemel is nu. Ze zei, ik denk dat er vanavond een kanon op de preekstoel stond. Dat afgeschoten werd. Dat zelfs mijn harde hart nog niet breken zou. En het was een mens die een thuiskomen in God had. En die met volle vrijmoedigheid God haar vader kon doen. Maar ze zei, ik denk dat me niet meer zou raken. Ja. Daar zou je zeggen, is dat nu mogelijk? Ja, mensen. Ja. Gelukkig dat God voor zijn eigen werk zorgt. Dat God voor zijn eigen werk zorgt. Ik las vanavond op een klein stukje papier dat ik eens een keer geschreven had. Het komt terecht. Het komt terecht. Dat was naar aanleiding van het lezen van Genesis 25. En dat kapitel dat gaat over het sterven van Abraham. En die man die heeft in zijn oude dag bij Ketura nog 6 zonen gekregen. Moet je eens overdenken. Ver over de 100 jaar. Nog 6 zonen gekregen. Maar als hij dan gaat sterven, dan staat er dat aan Isaac alles gaf. En aan de zonen van zijn bijwijven geschenken. Ja. Ik was er eerst over van plan om te prikken vanavond. Maar dan zei ze van binnen. Och. Daar moet je een beetje meer studeren. Ja. Maar het komt terecht. Als nu dat bundeltje der levenden gesloten is. Als het hem behoort tot die van eeuwigheid gekende. Als zijn naam geschreven is in het boek des levens des lams. Waar God die zal nooit laten varen. Het werk van zijn handen. Nooit. Want dat volk. Dat is aan de zijde van God in de leven gevallen. En dat mag ook aan de zijde van God vallen als ze sterven. En dan komt het werk van God. Dat komt openbaar. Ook bij Abraham. Hij gaf alles aan Isaac en geschenken aan de jongens van zijn bijwijf. Ja. Want ze worden nog niet onnatuurlijk ook als volk. Ze worden ook nog niet onnatuurlijk. Want hij had die kinderen ook op de wereld gebracht. Dus het was ook zijn vlees en zijn bloed. Dus hij is ook nog een voetje geven, een cadeautje geven. Maar Isaac, een type van Christus, die krijgt alles. Ja. En u staat er in die tekst vanavond, want bij u is de fontein des levens. Dat heet vanzelf connection, verbinding met wat er tevoren geschreven staat in Psalm 36. Dat uw gerechtigheid is als de bergen Gods. En hoe dierbaar is uw hoedertierenheid, die ze mensen, kinderen onder de schaduw, uw vleugelen toevlucht nemen. Ze worden dronken van de vettigheid uw huizes, en gij drenkt hen uit de beek uw wellusten, want bij u is de fontein des levens. En zoals we opmerkten, dat ziet hier in bijzonder op de tweede persoon in het goddelijke wezen, de Heer Jezus Christus. Op hem die als de tweede persoon een onverhankelijk en eeuwig leven bezat. Maar die ook als middelaar de fontein des levens is. De fontein der oven, de put der levende wateren, die uit den Libanon voortvloeien. Want bij u is de fontein des levens. Dus de mens, die wordt er weer totaal buiten gezet. Bij u is de fontein des levens. Bij de mens droogt alles op. Een mens is heus nog niet zo oud in de wereld. En dan kunnen ze je al niet meer gebruiken. Dan word je al afgedankt. Werkelijk. Opzij gezet. En als nu een mens een toevlucht in God mag hebben, dan wordt hem door die God nog wel eens bemoedigd. Maar dat een God niet missen moet. En als nu zijn deel maar is in dit leven, als het niet anders heeft dan het tijdelijke leven, dat voor een mens allemaal minder wordt, en allemaal ellendiger wordt. Want vanzelf, een mens die kan niet meer mee zoals hij vroeger meegegaan heeft. Dat is onmogelijk. Je leest van mensen die bedankt worden. Van mensen die uit de business moeten. Van mensen die niet meer geacht worden als die Spaanse bol en aansprakelijk voor hun werk, ook vanwege de krachten en vanwege de gedachten. En vanwege zoveel wat in het leven van een mens zich opdoet. Dus bij ons is het leven niet. Mens probeert wel eens om leven te maken. Maar die zingt zomaar in de dood terug. Dat is wat met de mens is. Ja. Soms voor een paar minuten bij wijze van spreken. Dan kan nog wel eens een beetje spelen met die kleinkinderen. Maar het moet zo lang niet duren. Of wie is blij dat ze weer vertrekken. Ja. En hij, een jonge vader, ziet met een klein kind zichzelf vermaken in hetgeen wat God ze gegeven heeft. Dan zeg je dat is nu een natuurlijk leven. Dat is gevolg van het natuurlijke leven hier op de aarde. En wat een voorrecht. Maar een mens die komt van alle kanten in de dood terecht, hoor. Van alle kanten. En Gods volk dat levend gemaakt is. Dat volk dat kan zijn eigen niet op de been houden. Dat volk dat kan zijn eigen niet in het leven houden. Want vanzelf wanneer ze dat leven die lachten worden hier op aarde. Dan zegt een apostel ervan in 2 Korinthe 4 vers 11. Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou openbaard worden. Wij die leven. Dan kan je zien dat dat volk, ze staan zo blind tegen de wegen die God met zijn volk houdt. Ze zijn blij met dat leven. En ze hopen van kracht tot kracht voor te gaan. Totdat ze straks voor God in Sion zullen verschijnen. Maar nu gaat Paulus zeggen dat ze in de dood overgeven worden. En dat om Jezus wil. Want dat leven van Jezus, dat moet in hun verheerlijkt worden. En nu zijn er 2 opmerkelijke dingen, geliefden. En dat is, ten eerste is dit. Dat de dood van Christus, dat lees je in Romein. De dood van Christus wordt het leven van Gods volk. Maar het leven van Christus, dat wordt onze dood. Paulus die zegt in Galaten 2, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch dan volgt er en niet meer ik, maar Christus die leeft in mij. En hetgeen ik nu leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon Gods. Die zichzelf voor mij heeft overgegeven. En die mij lief gehad heeft. En als nu de dichter hier zegt in onze tekst. Want bij u is de fontein des levens. Dan wordt de mens, die wordt daar helemaal buiten geschakeld. Eerst dan vindt de mens zijn leven in zijn bekering. Wat heeft die Rut blij geweest dat ze Moab verlaten mocht en dat ze met die arme weduwe Naomi mee mocht reizen naar het land Canaan. Want Moab was voor die Rut de dood geworden. En ze heeft helemaal geen moeite gehad, die Rut, om elke dag naar de akker van Boas te gaan. Daar heeft dat mens er ook niet voor geschaamd. Ze is elke morgen opgewekt erheen gegaan. En je weet, er is goed voor dat mens gezorgd ook. Want Boas die zei, je moet bij handvol laten vallen. Je moet ervoor zorgen dat ze elke avond met een volle zak naar huis gaat. En als het tijd is voor lunch, en als het tijd is voor een maal, voor een diner, daar moet je zo kroepen. Ze moet helemaal geen lunchje meebrengen. Nee. Je moet ervoor zorgen. Dus die Rut, die heeft een aangenaam leven gehad toen. Ja. En natuurlijk een aangenaam leven omdat zij van die vruchten van die akker van Boas in het leven bleef. Maar ook omdat haar oude moeder in het leven bleef erdoor. Want die heeft ook mee eten. Die had ook van de eigen niks meer. Die was, dat was ook een mens die alles kwijt was. Maar ze zijn beide in het leven gebleven. En ze hebben kostelijk geheten, mensen. Kostelijk. Maar er is een tijd gekomen dat de herfstoogst geëindigd was. Er is een tijd gekomen dat ze niet meer naar de akker kon. Het was voorbij. En wat nu? Wat moet er nu gebeuren? Geen inkomen en geen toekomst. En dan een Moabitische die tot in het tiende geslacht in de vergadering van Israël niet komen kon. En dan een weduwe die geen man meer had die voor de zorgde. En die ze nog lief had. En de liefde liefde aan haar bewees. No. Ze is op de akker van Boas gekomen. Ja. Maar ze is later op de dorstvloer van Boas gekomen. Die vrouw die heeft haar eigen neergelegd aan het einde van zijn voeten. Hij is er niet bij gaan liggen, nee. Maar aan het einde van zijn voeten is ze gaan liggen. In de hoop dat ze er hard, als die man wakker zou worden, de harten voor de uit te storten. Want op de akker van Boas, daar is ze haar eigen niet ongelukkig gevoeld, nee. Maar op de dorstvloer van Boas, daar is ze haar eigen ellendig gevoeld. Het rijdt die vrouw, die weduwe, die hij maar één woord had gezegd. En dat ene woord dat er was, breidt dan uw vleugel over me uit. Maar ze had geen bedekking. Ze stond voor eigen rekening. Ze kon niet sterven. Ze had geen God voor haar hart en geen borg voor haar ziel. En nu was er een tijd geweest dat ze daar heel niet over gedacht heeft. Nee. Want dat graan van die akker van Boas, dat was zo kostelijk. Smaakte zo kostelijk. En ze heeft gehoopt dat daar nooit een einde aan komen zou. Maar daar kwam een einde aan. En toen ze naar die akker niet meer kwam, toen is de necessity, de noodzakelijkheid van Boas, die is naar voren gekomen. En als die noodzakelijkheid naar voren komt, dan neemt God, ik hoop dat het volgen me allemaal, dan neemt God bij zijn volk het leven uit het leven. Want ze hebben eerst het leven in de leven gevonden. Ze konden bij Gods volk terecht. Ze werden meegenomen. In de prediking van het woord. In de oude schrijvers. In verborgenen. De harten voor God uitgestort. En nu komt er een tijd, mensen, dat ze op de grond niet meer kunnen komen. Dat ze op de grond niet meer kunnen komen. En dat al de leunsels en dat al de steunsels, die gaan ze allemaal ontvallen. De deuren die gaan overal dicht. Ja. En wat nu? Wilt dat volk er leven verliezen? Nee. Ze willen er leven behouden. Maar nu zegt de waarheid in Johannes 12. Dat ze de leven moeten gaan haten in deze wereld. Ze moeten de dood in. Opdat ze ze leren voor zichzelf. Want bij u is de fontein des levens. Dus niet bij hun. En ook niet bij Gods volk. Die Synamitische vrouw, ze zei tegen Gehazi, ik woon in het midden mijn volks. Ze had niks nodig. Ze ging elke dag bij wijze van spreken op bezoek. En dan hier een beetje praten en daar een beetje zingen. En daar een beetje bidden met mekander. Dus ze had een aangenaam leven. Daar wou ze wel voor tekenen, voor de hele leven. Ze had niks te doen bij de koning en bij de krijgsoversten. Niks. Maar ze bezat alles nog. Maar jaren later is alles gestolen. En is alles weggenomen. En toen kwam de noodzakelijkheid van die koning. En van die krijgsoversten. Daar is allemaal Christus in. Ik vergeet het niet hoor. Nee, nee. Het is allemaal de persoon des middelaars. Dat moet je erin lezen, in zoeken. De persoon des middelaars. En dan krijgt ze nog een kind. En dat kind gaat ook nog weer sterven. Ja. Dat kind dat gaat weer sterven. Want dan gaan met dat kind weer te veel op pad. Met rechtvaardig maken. En dan moet hij weer met rechtvaardig maken. Moet hij weer in de dood terechtkomen. Moet dat nu mijn hele leven zo? Ja. Dat zal tot de laatste dag van je leven zal dat moeten. Want bij u is de fontein des levens. En om nu te gaan leren dat we ons leven buiten onszelf zullen zoeken. En dat we het in Christus alleen zullen vinden. Die het leven van zijn volk is. En die het leven van zijn volk blijft. En die zelf betuigd heeft. Ik leef. En gij zult leven. Met alles in de dood terechtkomen. En het wordt vanzelf een afhankelijk leven. Ze worden bedelaars. Maar ze kunnen zelfs niks nemen. Ze moeten alles krijgen. Ik heb je wel eens verteld van een jongen die ging trouwen. En zijn vader die zei nu kan je, het was een boer. Zijn vader die zei nu kan je elke avond om aardappels komen. Dan had je nog geen aardappels te koop. Maar die jongen die was zat in. Elke avond naar zijn vader. Om zo'n zakje aardappels. Die vroeg aan zijn vader of hij dat niet eens anders in kon pikken. Als het dus elke week of elke maand kwam. Nee, zegt die vader. Daar gaan we niet over inkomen. Nee. Nee. Ja, maar waarom? Ik ben getrouwd en ik heb mijn werk thuis. En elke dag naar mijn vader weer toe voor een beetje aardappels. Die vader zei ook, kind, hij zei, ik zie je zo graag. Ik zie je zo graag. En weet je wat dus een volk zo graag ziet, mensen? Daar in die hoek. Hans hulpeloos tot hem gevlogen. Zal hij te redden zijn. Een ellendig en een arm volk. Die op zijn naam zullen lopen. Want bij u is de fontein des levens. Die borg Die heeft door in de dood te gaan het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En er is geen duivel en geen wereld en geen zonde die dat leven ooit van hem wegnemen kan. Bij u is de fontein des levens hetzelfde als in die fontein. Daar is een overvloed van leven. Een overvloed van blijdschap in God. En een voorrecht dat die fontein in ons hart springen mag. Tot in het eeuwige leven. Maar we moeten aangesloten worden bij de fontein. En dat is Christus. En dat is door het geloof. Want het geloof, dat is een werkzame daad der zielen. Opdat we met een emmer des geloofs zullen putten uit die fonteinen des heils. En zoals het manna elke dag van de hemel viel, dat ook dat leven in onze zielen geschonken wordt. Altijd maar weer. Daarom is God zo goed voor zijn volk als hij ze wat geeft in de leven, dat het ook weer weg komt te nemen. En dat ze niet verder meer leven kunnen met hetgeen waar ze uitgeleefd hebben en waar ze de leven in gevonden hebben. Bij u is de fontein des levens, dat betekent dat ze elke keer weer uit die Christus bediend moeten worden. En dat ze daarom altijd maar moeten blijven hangen aan die borsten der vertroosten. Maar gedurig aan zijn borst moeten liggen met Johannes. Als Christus zegt, één van u zal mij verlaten, zal mij verraden. Om dan elke keer maar te vragen. Ben ik het, Heer? Ben ik het, Heer? In het zelfonderzoek tussen God en de zielen. Want haar hart, dat is zo argelistig. Dat is dodelijk. Meer dan enig ding. En ze hebben maar gedurig onderscheidene genade en kennis van de hemel nodig. Om er zelf te onderzoeken. Of het wel waar is, of het wel recht is, of het wel oprecht is. Die vrouw van Brakel, ze zei, zegt het nog eens. Ik heb het je zo vaak horen zeggen, zei ze, dat je mijn deel bent. Maar zegt het nog eens. Ik twijfel niet aan wat je gezegd hebt, heren. Maar ze zei, ik ben zo blij als ik je stem bij vernieuwing nog weer eens mag beluisteren. En dat ze dan met de bruid kunnen zeggen, dat deze stemmen mijn liefsten, ziet hem, hij komt, springend op de bergen en huppelende op de heuvel, want bij u, ons leven lang hebben we te leren, dat er bij ons niet te vinden is. Zullen we daar nooit uitgeleerd raken? Nee. Omdat we elke keer maar zo dwaas zijn om in onszelf en weer in te keren. En het bij onszelf en weer te gaan zoeken. Bij u is de fontein des levens. En u altijd maar op te zien tot hem die het leven van zijn volk is. Die het leven van zijn volk blijft. En die het leven van dat volk voor eeuwig zal blijven. Zoals we dat zingen uit Psalm 87. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. De spelien op de harp en simpel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Het vijfde van Psalm 87. Omdat Christus aan het goddelijke recht voldaan heeft. En omdat Christus een eeuwige gerechtigheid voor al zijn volk heeft verworven. Waar ze zelf ook niets aan gedaan hebben. En waar ze zelf ook niets aan toe moeten voegen. Waar ze met haar handen ook uit moeten blijven. Want hij heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. En u heeft Christus hier op de wereld de verzoening teweeggebracht. De Vader heeft de verzoening gevonden. Job 33. Ik heb de verzoening gevonden. Maar de Zoon heeft die verzoening bewerkt. De scheiding weggenomen. En let nu wel wat ik ga zeggen. De scheiding weggenomen. Tussen God en onze zielen. Opdat God bevredigd zou worden met zijn volk. Door de tussenkomst van de volmaakte gerechtigheid van Christus. Maar dat ook dat volk. Door de toerekening van die verworven gerechtigheid. Levend gemaakt. Maar ook de verzoening met God zou ontvangen en hersteld in de gemeenschap met God. Het is zo eenvoudig mogelijk, mensen. Zo eenvoudig. Er zijn twee dingen die we altijd voor ogen moeten houden. En dat is ten eerste de schuld. En dat is ten tweede de scheiding. En nu die schuld die er ligt, die moet verzoend worden. Maar ook die scheiding die moet worden weggenomen. En dat is alleen door die middelaar die tussen God en dat volk is gaan staan. En die uitgeroepen heeft, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat dat volk tot God zou genomen en nimmer meer van een verlaten zou worden. En ook ten dien opzichte, gemeente, kunnen wij in ons leven geen stap verzetten. Nee, geen stap. De eis ligt daarom te geloven maar ook de onmogelijkheid ligt er om te geloven. Zo min als een mens de sterren van de hemel kan plukken, zo min kan in zijn eigen kracht geloven. Hij moet bevindelijk en practicaal leren dat het geloof een gave Gods is. En dat is niet eens in zijn leven, maar dat is gedurig en gedurig maar weer. Daarom dat volk, dat blijft in de geestelijke armoede, in derzelfde, zolang als ze hier op de wereld leven. Het blijft hier een zuchtend leven, een worstelend leven, het blijft hier een uitziend leven. En altijd maar wachten, totdat die fontein van binnen ons springt. En al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. En al mijn fonteinen, dat ziet ook daar op een drieëne God weer. Vader, Zoon en Heilige Geest, die de grondslag is van de eeuwige behoudenis en van de eeuwige zaligheid van al die uitverkoren. En u gaat alle verwachting van de wereld, die gaat weg, maar ook alle verwachting van derzelfde wordt afgesneden. Ook die verwachtingen van derzelfde, daar moeten ze dood mee in, opdat Christus de leven zal worden. De persoon des middelaars, die dat leven begint, die dat leven voortzet, die dat leven onderhoudt, maar die ook tot een einde toe zal zorgen dat dat leven niet weggenomen wordt. En straks in het eeuwige leven zullen terechtkomen, waar ze geleid zullen worden, zegt de apostel in Rome, in Openbaring 7 vers 17, dat hun ontfermer ze zal leiden tot aan de fonteinen van het levende water. En dat God al de tranen van hun ogen zal afdrogen. En als je nu vanavond zou vragen, wat is nu de zielenstrijd in het leven van Gods kind ten dien opzichte? Dan is er maar één antwoord. En dat ene antwoord dat is, dat de mens het God maar niet gewonnen kan geven. Dat bij hem de fontein des levens is. We zouden die fontein zo graag naar ons eigen toetrekken. En zo graag bij onszelf behouden. Maar die fontein die is in de hemel. Die fontein die is aan de rechterhand des vaders. Waar die grote voorbidder altijd voor zijn kerk bidt. Dat hun geloof niet zal ophouden, waardoor ook die middelaar almaar groter waardij voor dat volk zal krijgen. Je leest van de discipelen in Lucas 7 op de berg der verheerlijking, dat Mozes weggenomen werd en Elia weer terug naar de hemel heen. En dan staat er, ze zagen niemand dan Jezus alleen. En nu de ellende is dat ik mijn eigen zo vaak zie. Ik zie mezelf zo vaak. En dan die Christus die een kind het oog moest hebben, die is zo vaak uit mijn oog. En die is zo vaak uit mijn hart. En dan kom ik in de dood terecht en in een dorre toestand terecht. Dan komt er een oostenwind. En een oostenwind, dat is een droge wind. Dat is een wind waardoor alles verdroogt. Daarom de bruid, die hij nooit om een oostenwind gevraagd. Maar die hij wel gevraagd om de scherpe noordenwind en om de zoele zuidenwind. Daar is om gevraagd. En die moest eerst die scherpe wind in de harten gaan waaien. Om die zachte zuidenwind des geestes weer nodig te krijgen. Want bij u is de fontein des levens. En u kan dat leven, dat kan o zo laag komen. Dat ze zouden zeggen, o God, ben ik dood of ben ik levend? Ben ik dood of ben ik levend? Dat ze het zelf niet meer bekijken kunnen. Dat ze zelf niet meer geloven kunnen. Dat ze in een doolhof voor zichzelf terechtkomen. Totdat de Heere het weer eens op gaat lichten. Het juk van de kinderbakken oplicht. En ze voeder toe gaat reiken. En dat ze weer meegedeeld worden. En dat de Heere weer gaat uitdelen. En dat er winkelen vol zijnde. De ene voorraad naar de ander uitgeven. Dat is het waarachtige leven. Want bij u is de fontein des levens. En nu is de vraag, gemeente, of er van dat verworven leven wel eens iets geschonken is in ons hart. We zijn vanavond begonnen met Psalm 84. Hoe liefelijk, o Heer, en hoe rein zijn uw woningen niet klein, lustig zijn ze en schoon bovenmate. Mijn hart verlangt met alle zeer en zucht naar uw tempel, Heer. Mijn ziel en lijf in deze staten zijn in de ware God verblijd en zeer verheugd. Tot deze tijd. Ja. We hebben vandaag nog een rouwbrief gehad van Nederland van een man. Die daar nu ook is. En wezen mag voor eeuwig. Wat gelukkig toch. Hij was heel wat ouder dan ik was. Maar we hebben vroeger jaren en jaren zo vaak. Op gezelschappen. Met elkander verkeerd. Soms in de week, elke dag in de winter. Maar komt allemaal tot een einde, mensen. En ze zijn gelukkig. Wie zijn er gelukkig? Wie zullen er gelukkig zijn? Die nooit meer in dezelfde terug moeten komen. En die nooit meer op een wereld komen waar ze nooit meer hebben de zondigen. Maar die in dat nieuwe Jeruzalem zijn. En straks we verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. De Heere mocht het nog zegenen. Het is maar een eenvoudig woord, maar God mocht het nog bekrachtigen. Als we het nog missen, dat het gemis mocht worden. Dat er nog eens een schreeuw naar boven mocht gaan. Dat God ons nog gedachtig mocht wezen. En dat er zijn wonder nog mocht verheerlen. Misschien leer je morgen bij Van Toffen waar het is. Kan best gebeuren, mensen. Kan met mij ook gebeuren. Want we wandelen zomaar langs de dood heen. Van de ene dag in de andere. De Heere mocht ons voorbereiden. En toebereiden. Om hem te ontmoeten. En om zijn aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. En op die school gebracht. En op die school te mogen blijven. Waar we tot de laatste minuut zullen leren. Want bij u is de fontein des levens. Amen. De Heere gemocht het woord der waarheid nog bekrachtigen en nog zegenen tot lering, bekering, leiding en onderwijzen. Wil met de gemeente, met de ramsdragers, ouders en kinderen zijn en blijven, wil ons bij hart en hand vatten. Wil ons voorbereiden voor de Sabbatdag en bovenal voor de dag der eeuwigheid. En wil ons nog kracht schenken om de arbeid nog een weinig voor te mogen zetten. En dat we door u geleerd mogen worden en onderwezen. De weg die we te gaan hebben. Och, doet dat we nooit wat zouden doen tegen die goddelijke wil. Maar overeenkomstig zijn wil. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Doe verzoening over het onze en zegen het uwe om Christus willen. Amen. Psalm 36. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt in het laatste van Psalm 36. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.